Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 18, de verzen 1 tot en met 11. Johannes 18, de verzen 1 tot en met 11. Daar in Johannes 18 vanaf vers 1 luidt Gods onfeilbare woord als volgt. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom, wien zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de heiland heeft zijn discipelen onderwijs gegeven tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Hij heeft gebeden tot zijn hemelse Vader. We lezen in Johannes 17 het hoge priesterlijke gebed dat Christus bidt voordat de weg van lijden en sterven begint. Nu is het zover. Zijn lijden en sterven is aanstaande. Zijn lijden gaat nu beginnen. Hij gaat uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof is. Hij en zijn discipelen, zij gaan in de hof. In de beek Kidron, een beek die aan de oostkant van Jeruzalem lag, was een regenwaterrivier die grote delen van het jaar droog lag, zo ook in de tijd rond Pascha. De heiland en zijn discipelen, zij steken de droogliggende beek over en ze lopen de rust en stilte van deze hof, de hof van Gethsemane, binnen. De heiland komt vaak met zijn discipelen in de hof van Gethsemane, daar in deze hof bidt de heiland tot de Vader. In meerdere nachten verbleven hij en zijn discipelen in de hof van Gethsemane. In de andere evangeliën lezen we over de gebedsstrijd van Christus in Gethsemane. Daar in de hof van Gethsemane is zijn ziel bedroefd ten dode toe. Daar bidt hij of deze drinkbeker van hem weggenomen kan worden. De heiland heeft daar in de stille hof oog in oog gestaan met de dood. Hij was verbaasd, zeer bedroefd. Maar hij is gehoorzaam aan de wil van zijn hemelse Vader. We horen hem zeggen: doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Hij is bereid om deze lijdensweg te gaan, om plaatsvervangend te lijden en te sterven voor wie hem toebehoren. De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Die hem verraadt, is nabij. De evangelist Johannes vermeldt de gebedstrijd van de zaligmaker in Gethsemane niet. Maar uit vers 11 wordt duidelijk dat Johannes de gebedstrijd van de Heer Jezus wel veronderstelt. De beschrijving van deze geschiedenis, de gevangenneming van Christus door de evangelist Johannes, is beknopt. Johannes richt zich in zijn beschrijving op een aantal beslissende punten, op een aantal hoofdmomenten, waar de heerlijkheid en majesteit van Christus het duidelijkst naar voren treedt. En alle nadruk ligt hier op het initiatief dat van de Heiland uitgaat. Het lijden dat hij ondergaat, het is niet zijn lot. Hij ondergaat het niet machteloos, niet lijdelijk, niet passief. Nee, het ligt volledig anders. Christus zelf heeft de macht volledig in handen. Hij is de hoge priester, de grote hoge priester, die zichzelf overgeeft tot een offer voor een ieder die in hem gelooft. Dat is de kern waar het in dit gedeelte, Johannes 18, vers 1 tot 11, om gaat. Christus overgave in de handen van de zondaren. Het is donker in de hof van Gethsemane. Het is stil en rustig in de tuin waar zij verblijven. Maar deze stilte is van korte duur. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats. Terwijl Jezus al daar dikwijls was vergaderd geweest met zijn discipelen. Deze hof diende voor de Heiland vaker als plaats van gebed. Het was voor hem en zijn discipelen vaker een plaats waar zij rusten, waar zij de stilte zochten en daar verbleven. Judas, hij weet dat de Heiland hier is. Een nacht eerder was Judas er zelf nog bij, toen hij met zijn discipelen in de hof van Gethsemane verbleef. Judas, hij is bezig met de uitvoering van zijn boze plan. Om de Heiland te verraden en over te leveren aan de Joodse raad. Aan het Joodse Sanhedrin. Nu, in de nacht voor Pascha, brengt hij zijn boze plan ten uitvoer. Judas gaat hem verraden. Maar gemeente, opmerkelijk is dat door Johannes niet veel wordt gezegd over het handelen van Judas. Tot twee keer toe wordt hij hier in dit gedeelte de verrader genoemd. Maar toch speelt Judas in dit alles een onbelangrijke rol. Hij staat in dit alles slechts aan de zijlijn. Het gaat hier in dit gedeelte om de macht van Christus. En dan, de stilte van de nacht wordt verstoord door het stampen van soldatenlaarzen. De rust van de nacht wordt verbroken door de vele soldaten die de hof van Gethsemane komen binnenlopen om de Messias te arresteren. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen fakkels en wapenen. Judas, hij wordt als eerste genoemd. Hij is de gids in het nachtelijk duister. De verrader brengt degene die de heiland komen arresteren naar de plaats waar hij verblijft. Wie heeft Judas meegenomen? We lezen allereerst dat hij een bende krijgsknechten bij zich heeft. Daarmee wordt bedoeld dat Judas een afdeling van Romeinse soldaten heeft meegenomen. En het woord dat hier staat in de grondtekst maakt duidelijk dat het hier niet om slechts enkele soldaten gaat. Maar hiermee wordt een afdeling soldaten bedoeld van minimaal 200 tot maximaal 600 soldaten. Waarom zoveel soldaten? Wellicht dat Pilatus vreesde voor het uitbreken van een volksopstand. Een enorme overmacht aan soldaten wordt door Judas de hof van Gethsemane binnengeleid. Niet alleen Romeinse soldaten. Ook dienaren van de overpriesters en de fariseeën. Dat zijn Joodse gerechtsdienaren. Die werkten voor de Joodse raad. Werd ook wel de tempelpolitie genoemd. Twee groepen soldaten. Romeinse soldaten. En soldaten van het Joodse Sanhedrin, van de Joodse raad. Komen de heiland gevangen nemen. En de soldaten, zij hebben fakkels bij zich. Om hem in de donkere hof te kunnen zoeken. Hem en zijn discipelen. Ze hebben wapens bij zich. Ze hebben alles bij zich wat hoort bij de nachtelijke overrompeling van een groep misdadigers. Gemeente, de wereldlijke overheid, de geestelijke leiders van het volk Israël, keren zich tegen de koning der Joden, de Messias van Israël. Ze willen hem kwijt. De wereldlijke overheid beschouwt hem als iemand die zorgt voor oproer, voor onrust onder het volk. En de Joodse geestelijke leiders, ze zien hem als een godslasteraar. Omdat hij zichzelf de koning van de Joden en de zoon van God noemt. Ze willen van hem af. Ze willen deze volkomen heilige en rechtvaardige Messias ter dood brengen. Het lijkt erop dat Christus en zijn discipelen door de vele soldaten zijn ingesloten. Ze kunnen niet meer voor de vele soldaten vluchten. De soldaten van de wereldlijke en geestelijke overheid lijken de overmacht te hebben. Maar toch is dat niet het geval. Terwijl de heiland nu voor het oog machteloos lijkt, is hij machtig. Terwijl het lijkt alsof hij geen kant meer op kan, heeft hij de situatie volledig in handen. Christus zelf staat erboven. Hij is almachtig. Een enorm machtsoverwicht lijkt door het rijk der duisternis georganiseerd te zijn. Maar de Satan die Judas en de soldaten aanvoert om hem gevangen te nemen, om hem te doden, heeft geen macht over hem. De heiland weet alles. En hij is het zelf, de koning, die de overmacht heeft en handelt. Ze horen ook in vers 4. Jezus dan, wetende alles wat er over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Johannes legt er opnieuw de nadruk op dat de heiland alles weet wat er gaat gebeuren. Hij staat er volledig boven. Hij ondergaat het lijden en sterven niet plotseling. En terwijl het lijkt alsof de soldaten de macht hebben en de Heer Jezus nu volledig omsingeld is, is het Christus zelf die het initiatief neemt. Hij handelt. We lezen dat hij uitgaat. Hij komt van de plaats waar hij gebeden heeft. En hij toont zich aan de Romeinse en aan de Joodse soldaten. Hij begint te spreken. En hij stelt aan de soldaten een vraag. Wie zoekt gij? Jongelui. Weet de Heer Jezus dan niet dat ze naar hem op zoek zijn? Weet hij dan niet dat ze hem gevangen willen nemen? Ja, dat weet hij wel. Hij weet alles wat hem overkomt. Maar waarom stelt hij dan deze vraag? Het is de Heer Jezus zelf die de vragen stelt aan zijn vijanden. Dat laat zien dat hij de macht heeft, dat hij de leiding heeft. Gemeente, iedereen weet dat de soldaten hem willen arresteren. Maar nu vraagt de heiland om een duidelijke bevestiging van hun kant. Met deze verzen legt de evangelist Johannes de nadruk op het feit dat Christus het lijden en sterven vrijwillig en bereidwillig tegemoet treedt. Hij doet het uit volkomen gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. In de hof van Gethsemane heeft hij het gebeden. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Hij doet het uit volkomen liefde tot zijn discipelen, die daar in de hof van Gethsemane bij hem zijn. Ook voor u en voor jou, die in hem gelooft. De heiland laat zich niet als misdadiger arresteren. Hij zelf treedt bereidwillig zijn vijanden tegemoet. Hij geeft zichzelf over in de handen van de soldaten. Om u, om jou, die zich van hem en zijn genade afhankelijk weet, de hoogste liefdedienst te bewijzen. Om voor u en voor jou zijn leven te geven. Hij is bereid om plaatsvervangend te lijden en te sterven. Hij laat zich binden om zondaren die gekneld liggen in de banden van de eeuwige dood te ontbinden. Gemeente, hoe zijn wij hier bij de heiland in de hof van Gethsemane betrokken? Afstandelijk? Laten we deze geschiedenis met een koud hart langs ons heen gaan? Zegt het u of jou misschien helemaal niets? Als u hem nog niet kent, hoor uit deze geschiedenis van de priesterlijke overgave van Christus zijn zondaarsliefde doorklinken. Rijke genade komt er in deze verzen naar voren, ook voor u. Als u hem nog niet kent, dan staat u nog aan de kant van die vele soldaten, aan de kant van zijn vijanden. Bent u een vijand van hem? Dat is het wonderlijke, gemeente. Christus heeft aan Golgotha's kruis geleden en is gestorven om vijanden met God te verzoenen. Laat u met God in Christus Jezus verzoenen. Het is niet vrijblijvend. Het is noodzakelijk. Wanneer u Christus als uw middelaar heeft, heeft Hij in uw plaats Gods toorn over uw zonde en schuld gedragen. Dan is Hij voor uw zonde en schuld aansprakelijk gemaakt. Dan doet de Heere u delen in zijn eeuwige heerlijkheid. Maar wanneer u Hem niet als uw middelaar kent, dan leeft u nog voor eigen rekening. Leef niet langer voor eigen rekening. Christus wordt u aangeprezen in het woord van God. Gods genade in Hem wordt u verkondigd. Leef voor rekening van zijn dierbare bloed. Of heb jij deze verlosser lief gekregen? Is Hij voor u, voor jou, noodzakelijk geworden? Heeft de geest van de waarheid, de Heilige Geest, met en door Gods woord, je ogen geopend voor de zondaarsliefde van de Messias? Blijf in Hem. Blijf bij zijn woord. Volhard in het gebed. Ook als we Hem kennen, blijven we op Gods genade in Christus aangewezen. Dan kunt u er niet meer zonder. Juist dan ondervinden we telkens opnieuw dat we genade nodig hebben, opnieuw. Dat we weer zijn teruggevallen in de zonde. Leven van het geloof. Het is een afhankelijk leven. Afhankelijk van Gods genade. Een leven in afhankelijkheid van de zaligmaker, Jezus Christus. Door de kracht van de Heilige Geest. De Heiland gaat de weg van lijden en sterven. Niet omdat het niet anders kan, maar omdat Hij niet anders wil. Omdat de Vader dit van Hem vraagt. Hij was het niet verplicht om te gaan, maar Hij deed het. Hij geeft zichzelf over in de handen van de soldaten die Hem naar Pilatus zullen brengen om geoordeeld te worden. De Heiland vraagt aan de soldaten wie zij zoeken. En zij antwoorden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus dan zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verriet, stond ook bij hen. De naam die de soldaten noemen, vraagt geen verdere toelichting. Zij zoeken Jezus uit Nazareth. De man over wie in Jeruzalem zoveel te doen is. En gemeente, in het antwoord van de soldaten klinkt een diepe minachting tot Christus door. Het is een antwoord dat vol is van verachting van de Messias, vol van haat en vijandschap tegen Hem. De wereld wil deze Messias niet. Ze willen dat Hij sterft. Jezus van Nazareth. Hij is degene die de soldaten zoeken. Hij is de zaligmaker die door een van zijn eigen apostelen, Judas, is verraden en overgeleverd. En de Heer Jezus antwoordt: Ik ben het. Deze kleine, voor het oog onbetekenende woorden hebben een diepe betekenis. Met deze woorden: Ik ben, toont Hij wie Hij is. Hij is één van wezen met de Vader. Hij is almachtig. Hij is God uit God, licht uit licht. Hij is zelf God. De heiland toont met deze twee kleine woorden: ik ben. Zijn onuitsprekelijke majesteit en heerlijkheid. Deze woorden, ik ben, in het Grieks staan er twee woordjes. Deze komen we in het Johannesevangelie vaker tegen. Jongens en meisjes, misschien ken je wel de ik ben woorden van de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok. Telkens wanneer de Heer Jezus zegt, ik ben, laat Hij daarmee zien wie Hij is. Gemeente, deze woorden, ik ben het. Deze woorden zijn het zelfgetuigenis van Christus. Hij is God. Hier ligt ook een lijn naar Exodus 3. Waar de Heere zich aan Mozes openbaart bij de brandende braamstruik. Met de naam, ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere openbaarde zich aan Mozes als de verlosser van het volk Israël. Hij verloste Israël uit de slavernij van Egypte. Het is dezelfde God die verlost uit de slavernij van de zonde en de dood. In de Ik Ben naam van de Heere wordt zijn trouw, zijn genade en waarheid tentoongespreid. De heiland spreekt met macht. Hij toont hier zijn majesteit. Zijn vrijwillige overgave, zijn lijden en sterven zal vrucht dragen. Ik ben woorden van Jezus macht. Nee, niet naar de maatstaven van deze wereld. Deze wereld ziet de heiland als zwak, als dwaas. Maar hij is koning van het koninkrijk der hemelen. Hij is de overwinnaar naar goddelijke maatstaven. Zijn koninkrijk, zijn koningschap zullen geen einde hebben. Niemand kan zijn macht, zijn majesteit evenaren. Zijn eeuwig koninkrijk gaat alle koninkrijken van deze aarde ver te boven. Ik ben het. Zelfs bij zijn lijden en sterven heeft hij de macht in handen. Dit antwoord van de Heer Jezus is ook zijn aanbod van zichzelf voor zijn discipelen. Ook al begrijpen de discipelen het nu nog niet. Hij is bereid om voor de zonde en schuld van zijn discipelen te betalen. Gemeente, hij biedt zich ook aan u, aan jou aan. Weet u waarom? Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De heiland heeft alles in zijn hand. Ook wanneer zijn handen worden doorboord met ijzeren spijkers. Hij geeft zichzelf als losprijs. Gemeente, daar is uw en jouw behoud te vinden. Alle zaligheid ligt in het soevereine, in het vrije handelen van de Heer Jezus Christus. In zijn plaatsvervangend lijden en sterven ligt voor u de vaste grond voor de zaligheid. en in zijn gehoorzaamheid, in zijn vrijwillig op zich nemen van de zonde en schuld van zijn discipelen, blijkt ook zijn liefde voor hen. Hij was bereid om het oordeel te dragen voor u en voor jou die in hem gelooft. Brengt u dat niet tot verwondering over zijn bereidwilligheid? Laat zijn liefde, zijn ontferming, u voor hem op de knieën brengen. Vreest zijn macht, dient zijn majesteit. De heiland spreekt met macht. En Judas, hij wordt ook nog een keer genoemd. De verrader van Christus staat erbij als een willoos werktuig van de vijanden van Christus. Jezus spreken heeft een geweldige uitwerking. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Gemeente, ziet u het voor zich? Christus spreekt daar in de donkere hof van Gethsemane deze woorden, ik ben het. En wanneer hij spreekt, deinzen honderden Romeinse en Joodse soldaten terug. Al die soldaten, zij hadden fakkels en wapens bij zich. Maar bij het spreken van de Messias vallen de gewapende soldaten achterover op de grond. Het is een reactie op de uiting van Jezus' macht en majesteit. De hel en de Satan deinzen terug wanneer Christus zijn gezag, zijn macht openbaart. De gewapende overmacht van soldaten staat machteloos tegenover de Messias. De Satan gaat het niet van hem winnen. Christus is koning. Hij is overwinnaar. Ook hier in Gethsemane. Ook al gaat hij straks met boeien om naar Pilatus, naar het Sanhedrin. Op zijn bevel wijken stormen, duivelen, de dood, de hel en de Satan. Gemeente, hier zien we ook al een voorafschaduwing van de jongste dag. Dan zullen de vijanden van Christus niet slechts terugdeinzen, niet slechts achterovervallen. Maar dan zal hij al zijn vijanden, het kwaad, de zonde, de dood, definitief teniet doen. Christus is volledig meester. Dat zien we ook in het volgende vers. Hij vraagde hen dan wederom, wie zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. De heiland stelt precies dezelfde vraag. Nog een keer aan de soldaten. En de Romeinse en Joodse soldaten geven hetzelfde antwoord. Zij zoeken Jezus de Nazarener. Ze zoeken alleen hem. En met dezelfde vraag bedingt hij hier voor zijn discipelen de vrije aftocht. Hij eist vrijheid voor zijn discipelen. Hierin zien we ook de trouw van de heiland. Hij draagt herderlijke zorg voor zijn discipelen. Ook al hebben zij hem in de hof van Gethsemane in de steek gelaten toen zij lagen te slapen. Hij is de goede herder die zorg draagt voor zijn schapen. Hij stelt hen volkomen veilig. Hij is het die volkomen zorg draagt voor hun leven, voor hun zielen. Hun veiligheid, hun bewaring wordt door de goede herder zelf zeker gesteld. Hier gaat een woord van de heiland zelf uit. in vervulling. Dat horen we in vers 9. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Gemeente, zo worden we in vers 9 opnieuw bepaald bij het gezag, bij de autoriteit waarmee de Heiland spreekt. Vaak wanneer er in de evangeliën staat dat er een woord in vervulling gaat, dan zijn het profetieën uit het Oude Testament, het woord van God. Hier in vers 9 staat dat er een woord van de Heer Jezus zelf in vervulling gaat. Een woord uit het hoge priesterlijke gebed. Dat maakt duidelijk dat de Heiland spreekt met hetzelfde gezag als de woorden van de Schrift. Christus' eigen woorden zijn woorden van God zelf. De plaatsbekleder. Hij eist vrijheid voor zijn discipelen. En het lijkt hier misschien vanzelfsprekend dat hij een vrije aftocht voor zijn discipelen eist. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Het was in het Romeinse recht van die tijd gewoon dat niet alleen de leider van een groep werd gearresteerd, maar het gebeurde in veel gevallen dat ook de aanhangers met hem werden gearresteerd en veroordeeld. De plaatsbekleder eist hier met goddelijk gezag vrijheid voor zijn schapen. De vijand heeft geen recht op zijn schapen. De goede herder zelf staat voor hen in met zijn leven. Christus gaat zijn lijdensweg tegemoet. Hij gaat alleen. Het is zijn taak. Maar eerst eist hij als hun borg vrijgeleide voor zijn discipelen die zijn eigendom zijn. Nee, niet omdat zij zo goed zijn. Niet omdat zij hem zo goed hebben bijgestaan. Omdat zij hem zo goed hebben geholpen. Nee, integendeel. Toen hij vroeg in Gethsemane om bij hem te waken, zijn ze in slaap gevallen. Hun geloof is zo wankel. Hun vlees is nog zo zwak. Christus stelt hen in de vrijheid door zelfs de woeste golven van Gods toorn over hun zonde en schuld te ondergaan in hun plaats. Gemeente, de Heiland heeft meer discipelen die hem toebehoren. Uit Joden en heidenen. Wie is een discipel van hem? Zondaren die weten dat ze zichzelf niet kunnen redden, maar in Christus geloven, hem van harte kennen als hun middelaar, als hun plaatsbekleder, als hun voorspraak in de hemel bij de Vader. Wanneer u uw zaligheid niet van uzelf verwacht, maar van hem alleen verwacht, bewijst hij u zijn herderlijke zorg. Daar in de hof van Gethsemane liet hij zichzelf binden om u, die zijn eigendom bent, in de vrijheid te stellen. Echte christelijke vrijheid ontvangt u in hem. Hij liet zich gevangen nemen om u te bevrijden van de slavernij, van de zonde en de dood. Om uw zonde en schuld voor zijn rekening te nemen. En dat alles enkel en alleen uit ondoorgrondelijke liefde tot u, die in hem gelooft. Niemand die door het geloof eigendom van hem is, laat hij verloren gaan. De Heiland, hij gaat zijn lijden en sterven tegemoet. De discipelen, zij gaan vrij uit. Maar dan gebeurt er iets. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogen priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. De naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in uw schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Ondanks de vrijheid die Christus hem biedt, blijft Simon Petrus bij hem. Eerder heeft hij gezegd dat hij zijn leven wil inzetten om zijn meester te verdedigen. En nu wil hij in praktijk brengen wat hij eerder heeft gezegd. Ongevraagd en onverwacht komt Simon Petrus in actie. Hij grijpt naar zijn zwaard en hij treft de persoonlijke dienaar van de hoge priester, Malchus. En hij slaat zijn rechteroor eraf. Petrus, hij verzet zich tegen de zelfvernedering, tegen de overgave van de heiland. Kort geleden heeft Petrus hem beleden als de zoon van God, de redder. Nu wordt hij in de handen van de vijanden overgeleverd. De nadruk ligt hier niet zozeer op de persoon van Petrus, maar op de voor mensen niet te overwinnen aanstoot en dwaasheid van het lijden en het kruis van Christus. Petrus is discipel van hem. Hij is de heiland gevolgd, maar toch begrijpt hij het hier nog niet. Hij probeert het lijden en sterven te verhinderen. Hij bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar de dingen die van de mensen zijn. Het handelen van Petrus, het is precies het tegenovergestelde van de gehoorzaamheid en bereidwilligheid van de heiland zelf. Petrus, hij wil voor de heiland uitgaan om voor hem te strijden met het zwaard. Hij wil voor hem uitgaan. Daar staat Petrus met zijn zwaard in handen, tegenover honderden bewapende soldaten. Hij maakt geen schijn van kans. Er is maar één ding dat Petrus moet doen: vertrouwen op Jezus' macht, buigen voor zijn gezag, zich achter hem verschuilen, hem navolgen. Dat is wat de heiland van zijn discipelen eist: dat zij hem navolgen, achter hem aangaan, niet hem voor de voeten lopen. En gemeente, ook als we Christus persoonlijk kennen, we lopen de heiland toch zo vaak voor de voeten. Willen we evenals Petrus voor de heiland uitgaan, om het zelf te doen, buiten de genade om, willen zelf nog iets aan onze zaligheid bijdragen, zelf nog iets aan het verlossingswerk van Christus toevoegen? Gevaarlijk. We kunnen van onszelf niets aan ons behoud bijdragen. Als we de heiland voor de voeten lopen en zelf nog iets aan onze zaligheid willen bijdragen, het zal te vergeef zijn, het zal niet lukken. Als we maar het minste of het geringste zelf aan onze zaligheid willen bijdragen, zijn we voor eeuwig verloren. Daarom, gemeente, laat zijn genade u en jou genoeg zijn. Zijn middelaarswerk is volkomen. Er kan en mag niets van onze eigen kant aan toegevoegd worden. Alleen in Christus, die de drinkbeker van het lijden leeggedronken heeft, is eeuwig behoud, volkomen behoud. En Christus eist van ons volledige overgave aan Hem, de volkomen middelaar. Petrus, hij begrijpt de dingen van God nog niet. Christus is wel bedacht op de dingen van de Vader. Daarom bestraft hij Petrus, geeft hij Petrus de opdracht om zijn zwaard terug te doen in de schede. Het is de wil van de Vader dat de Heiland deze weg gaat. De Heiland is bereid om de drinkbeker van het lijden tot de laatste druppel toe leeg te drinken. Daarom geeft hij zich gevangen. Wat hij doet, wat hij leidt. Het is in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Uit volkomen liefde tot zijn Vader. En tot zaligheid van een ieder die in hem gelooft. Diep en bitter lijden voor de Zoon van God. Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Hij alleen kan de toorn van God over de zonde dragen, omdat hij waarachtig God is. Maar het lijden is voor hem niet minder werkelijk, want hij is ook waarachtig mens. Hij gaat niet door het lijden en sterven heen, alsof hij onaantastbaar zou zijn, alsof het hem niet zou doen. Angsten en smarten van de hel heeft de lijdende knecht des Heren geleden. Hij is bedroefd geweest, ten dode toe. Alle bitterheid van onze zonde en schuld heeft hij geproefd. De rechtvaardige toorn van God ondergaan. Tot een vloek is hij gemaakt. Met de misdadigers is hij gerekend. Ja, zelfs tussen twee misdadigers gekruisigd. Zo heeft hij de zonde weggedragen voor een ieder die in hem gelooft. Gemeente, wat een heerlijk evangelie. Verzoening door voldoening. Zie de Heer Jezus Christus. Ook hier in Gethsemane is Hij het Lam dat bereidwillig de zonde wegneemt. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoekend elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Psalm 40, het 8e vers.